Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 27, het eerste gedeelte van vers 3 en het tweede gedeelte van vers 2. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Deze ene zaak heb ik van God begeerd, daar zoek ik naar. Dit zij mijn zalig lot, dat ik zolang mij het levenslicht bescheen, in Serenhuis mocht wonen hier beneden. Psalm 27, vers 3a en 2b. Lezen samen gedeeld uit Gods woord en wel Psalm 84. Psalm 84. Na deze schriftlezing zingen we ook in deze psalm een tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Voor de opperzangmeester op de Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. O lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorover des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn Koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein, ook de regen zal hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, en ieder van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der legerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter oren, o God Jacobs, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel van het huis mijn gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat we deze middag gaan overdenken kunt u vinden in de voorgelezen psalm, psalm 84. En daarvan het vierde vers, psalm 84 vers 4, waar wij het woord van God als volgt lezen. Zelfs vinden mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt. Bij uw altaren, Heere der Scharen, mijn koning en mijn God, tot zover. Vragen we eerst de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en de bediening van het sacrament. Laat ons bidden. Heere, wat een wonder dat wij uw dag mogen hebben. Wat een wonder dat wij uw woord mogen hebben en uw huis. Om daar elke keer weer samen te mogen komen. En als dat niet meer mogelijk is, dat wij thuis met de dienst van u verbonden mogen zijn. En Heere, dan is uw dienst een liefdedienst voor degene die u vrezen. Want zij kunnen niet meer zonder uw dag en zij kunnen niet meer zonder uw woord. En zij kunnen ook niet meer zonder de prediking en uw zegen. En Heere, zo mogen we deze middag voor de tweede keer samen zijn nadat we vanmorgen hebben gehoord over Filippus, die de Christus mocht prediken in Samaria. En nu zijn we hier weer samengekomen en mag opnieuw het evangelie klinken dat er een weg tot behoud is voor een verloren zondaar. En wat een wonder is dat. En dat u ook vanuit uw woord laat weten in welke weg wij de zaligmaker nodig leren krijgen en ook leren kennen door het ware zaligmakende geloof. Maar Heer, uw goedheid is zo groot. En uw goedheid is zo diep dat u bij de prediking van het woord ook de sacramenten gegeven hebt. En zo geeft u het ook dat deze middag de bediening van de heilige doop mag plaatsvinden op het voorhoofd van de kleine Saar. En Heere, wij bidden u of u wil geven dat dit kind de diepe betekenis in haar leven en van de heilige doop mag leren verstaan door het werk van de Heilige Geest. En dat hebben ook de ouders nodig, dat hebben Gijs en Seppe ook nodig, dat hebben wij allemaal nodig. En dat wij die diepe betekenis leren verstaan en dat wilt u doen verstaan door de werking van de Heilige Geest. En als u zondaren van dood levend maakt, dan gaan we het ook verstaan, stapje voor stapje, dat dat water de onreinheid van onze ziel aanwijst, maar tegelijkertijd dat dat water wijst op het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En Heere, zou u zo dan vanmiddag in ons midden willen zijn, als wij een gedeelte uit het woord gaan overdenken en als het zichtbare evangelie erbij gevoegd wordt en dat we het mogen verstaan. En dan bidden wij u, Heere, om de Heilige Geest. Zou u zo in ons midden willen zijn, Heere, en dat het woord tot zegen mag zijn, tot bekering van zondaren en tot bemoediging van arme zondaren die zo van verre staan, maar ook tot troost en onderwijs voor degenen die u vrezen en u hebben leren kennen. Heere, wilt u ook met Cornelis en Maaike zijn, als ze hun ja-woord zullen geven en ook daarbij de gedachten zich zullen vermenigvuldigen. Door uw goedheid hebben ze Saar uit uw handen ontvangen, maar daarvoor moesten ze Job teruggeven. En u weet ook wat dat voor hen betekent, dat dubbele zo diep in hun hart, in hun gemoed, dat ze met zich meedragen. En Heere, wilt u ze daarin leiden, ook als het verdriet en dat gemis boven komt, om dat te verwerken en tegelijkertijd voor hun kinderen te mogen zorgen. Heere, dat hun ogen op u de Heere mogen zijn. En wilt u ze daarin gedenken, ook als die lege plaats met name nu ook gevoeld is en gevoeld wordt. En dat geldt niet alleen voor hen, maar ook voor de familie die aanwezig mag zijn. En Heere, laat het ook een roepstem zijn voor ons allen, maar ook een troost mogen zijn dat u ook in kinderharten wil werken. En we zullen het ook horen als we een les gaan krijgen van de mussen en de zwaluwen die hun nesten hadden bij uw altaren, waar ze hun jongskens, hun jongen mochten neerleggen. En dat is de roeping van allen die kinderen hebben gekregen om hun kinderen neer te mogen leggen bij uw altaren. En geef dat geheim te verstaan. Zou u zo in ons midden willen zijn als een die dient? En alles wat ons kan hinderen in het luisteren en het spreken, wilt u dat wegnemen? We dragen bijzonder ook hen aan u op, die zonder kinderen door het leven gaan, het zij dat we alleen gebleven zijn, het zij dat we geen kinderen hebben gekregen, nadat we toch getrouwd mochten zijn. Heer, u weet ook wat dat betekent. Ook diegenen die kinderen hebben, maar andere wegen zijn gegaan. Dat kan ook in een moment van dopen best wel bovenkomen en pijn in het hart geven. Maar Heer, wilt u daarin dan vertroosten en dat we onze ogen op u mogen slaan, op die trouwe verbondsgod die bij macht is om verloren zonen en dochteren terug te brengen. Heer, zo bidden wij u om uw zegen. Wij hebben het alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Dan gaan wij nu over tot de bediening van de heilige doop. We gaan eerst luisteren aan het onderwijs wat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft in het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. En daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader en dat hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament en dat hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Want als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader, alle gelovigen, en daarmee ook tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we dat lezen in Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadiglijk wil aanzien. En door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus, inlijven. Opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat ze haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met een waarachtig geloof, een vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk nu niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u beiden verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening, een instelling van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten derde, of u de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind als het tot haar verstand zal gekomen zijn waarvan u de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Jongenelen, wat is daarop uw antwoord? Moeder Jongenelen, wat is daarop uw antwoord? In het licht van de prediking van deze middag wil ik jullie een woord meegeven uit een andere psalm. Namelijk psalm 81, het 11e vers, het 2e gedeelte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En als je daar een preek over hoort, en ik heb dat zelf met de biddag ook gedaan hier, dan wordt bijna in alle preken vanuit deze tekst verwezen naar een nestje met jonge vogeltjes. En dan snap je misschien waarom dat ik ook deze tekst voor jullie heb uitgekozen, omdat het vanmiddag ook gaat over vogels met hun jongen. En dan kennen we dat beeld wel als moedervogel terugkomt en ze heeft wat gevonden om haar jongen daarmee te voeden. Dan gaan die kleine beestjes allemaal met hun bekjes omhoog en dan gaan ze helemaal open. En dan blijven ze piepen totdat ze eten hebben gekregen. Nou, met kinderen is het ook zo, want als Saar honger heeft en ze begint te huilen, dan is het pas gestild als ze de voeding heeft gekregen. Maar toch ligt hier een diepe boodschap in. Want ouders, Cornelis, Maaike, wij hebben niets uit onszelf. Voor jezelf niet, voor je kinderen niet. Om de Heere aan te kunnen dragen. Maar dan zegt de Heere, doe je mond maar open. Die lege mond, doe je hand maar open. Die lege hand, en die wil ik vervullen met mijn genade. En dan hoop ik dat je me veel werkzaam mag zijn. Want jullie weten ook heel goed hoe betrekkelijk het leven is. Hoe broos een kind is. En ook dat is in jullie hart. En tegelijkertijd gaf de Heere Saar. Samen met Gijs en Seppe mogen jullie verder trekken. Maar hoe zal dat gaan? Doe uw mond wijd open, zegt de Heere. En ik zal hem vervullen. Wees dan maar als ouders en kinderen. Als zo'n klein vogeltje. Die het moet hebben van het geestelijke eten en drinken van de Heere. En dan belooft hij het toch zelf. En ik zal hem vervullen. Dat zij zo. Ter voorbereiding op de dovenbediening willen we deze psalm ook samen zingen. Psalm 81, het 12e vers. Doe, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Daarna zullen wij Saar dopen. En daarna zullen wij de ouders en Saar staande voor zover mogelijk toezingen. Psalm 134, het 3e vers. Sarah, Adriana, jongenelen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Laten we deze doopbediening eindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit kind met Uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij vervolgen deze dienst door nu met elkaar te gaan zingen uit Psalm 8, de versen 1, 2 en 4. Psalm 8, de versen 1, 2 en 4. En dan krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 43, het vijfde vers. Dat eindigt ook met een gelovige belijdenis, namelijk de woorden: Mijn redder is mijn God. Psalm 43, het vijfde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, is het u wel eens opgevallen dat de Heer in zijn woord dikwijls dieren gebruikt om het leven van een mens te illustreren? Dat je soms dieren tegenkomt waarvan de Heer zegt: en zo is de mens. Nee, dat doet hij niet om een dier tegelijk te stellen met een mens, want dat is natuurlijk niet zo. Maar toch wil hij daar lessen mee geven. En dat zijn niet altijd aangename lessen. Soms is het ook heel scherp en heel ontdekkend als de Heere God vanuit het woord een dier gebruikt om iets over mens te zeggen. De Heer Jezus deed dat zelf ook. Hij zei op een gegeven moment tegen de fariseeën en de schriftgeleerden: gij slangen, gij adderengebroedsels, hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? En David hoor ik zeggen in Psalm 32... wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. En wat dacht u van de profeet Amos, hoe hij zijn gemeente aansprak? U zou het niet in dank afnemen als ik dat zou doen. Hij zegt: hoort dit woord, gij koeien van Bazan, gij die op de berg Samaria zijt, die de armen verdrukt en die de nooddruftigen verplettert. U voelt wel aan, het is niet altijd aangenaam als de Heer een dier gaat gebruiken om daarmee een mens aan te spreken. Maar het kan ook heel vertroostend zijn. En ook dat laat Gods woord ons weten. Dan hoor ik bijvoorbeeld de Heer Jezus zeggen in het boek Hooglied: mijn duiven. Dat is ook een dier. In de kloven der steenrotsen, in het verborgen van een steile plaats, toon mij uw gedaante. Laat uw stem er horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Dan hoor ik de goede herder zeggen: mijn schapen horen mijn stem. Ja, hij zal zijn kudden leiden gelijk een herder. Hij zal zijn lammetjes in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Hij zal de zogenden zachtjes leiden. En zo komen we ook deze middag in onze tekst een ontroerend beeld tegen uit het rijk van de natuur, uit het dierenrijk. En worden wij deze middag in aanraking gebracht met twee kleine vogels. Een mus en een zwaluw. En die waren, jongens en meisjes, op de beste plek te vinden die denkbaar is. Namelijk in Gods huis. Bij Gods altaren. En daar hadden die vogels hun nestjes gebouwd. En in die nestjes hebben ze eieren neergelegd. En die eieren werden daar bebroed. En toen kwamen er jongen tevoorschijn. En daarin liggen rijke lessen, want anders zou het niet in Gods woord staan. En zo willen we dan deze middag biddend gaan luisteren naar de rijke lessen die te vinden zijn bij die kleine vogeltjes, de mussen en de zwaluwen, die een plekje hadden bij Gods altaren. Dat is ook het thema voor de prediking, een plaats bij Gods altaren. Drie gedachten. We staan allereerst stil bij een sterke begeerte naar die plaats. In de tweede plaats een zalige les bij die plaats. En ten derde een gelovige belijdenis vanwege die plaats. Een plaats bij Gods altaren, een sterke begeerte. Een zalige les en een gelovige belijdenis. Het opschrift van deze psalm laat ons niet weten van wie deze psalm is. Er staat geen naam van een dichter bij, hoewel het al een hele oude gedachte is, dat deze psalm ook van David is geweest, die vele psalmen heeft gedicht. En als deze psalm van David zou zijn geweest, dan moeten we deze psalm plaatsen in de tijd dat hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom. Toen was hij in het Overjordaanse, ver bij zijn eigen huis vandaan, maar ook ver bij het huis van God vandaan. En in die dagen kon je feitelijk spreken van twee plaatsen die de naam Huis des Heren of Voorhoven des Heren genoemd konden worden, want wij weten dat de ark in Jeruzalem was gebracht en daar in een tent was neergezet, maar dat was het enige van de tabernakel. De rest van de tabernakel stond nog steeds in Gibeon en het zou pas verenigd worden als Salomo later de tempel zou gebouwd hebben. En David kreeg die plaatsen in herinnering toen hij moest vluchten. En dat bracht hem bij een diep gemis. Wat zou hij toch graag weer in die voorhoven van de Heere willen zijn? Wat zou hij graag weer in de nabijheid van de ark willen zijn in Jeruzalem? Of weer eens eventjes naar Gibeon kunnen gaan, waar de tabernakel stond, waar het brandofferaltaar stond, waar het reukafaltaar stond. Om bij Gods altaren te mogen zijn. En ongetwijfeld zal het ook op deze reis geleefd hebben wat we kort geleden in de voorbereidingspreek hebben overdacht uit Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En toen het gebed, och werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Ja, het hart van David was vervuld met één ding. Een sterke begeerte. Naar die voorhoven van de Heere. Met ziel en lichaam verlangde hij. Mijn ziel is begeerig, zo staat er in het begin van deze psalm. En bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Ja, dat was de plaats van het brandofferaltaar. Dat was de plaats waar de kinderen van Korach de psalmen zongen. Dat was de plaats waar de boekenrollen open gingen en uit de schrift werd gelezen. Het was de plaats waar de priester het offer bracht, om vervolgens het heiligdom binnen te gaan en bij het reukofferaltaar te bidden voor het volk en weer terug te komen om de zegen op het volk te leggen. Ja, dat was de plaats waar geofferd werd en de voorbede werd gedaan. Dat maakte voor David die plaats tot een lieflijke plaats. En wat verlangde David sterk om daar te mogen zijn. Daar waar de genademiddelen zijn. Waardoor de gemeenschap met God ervaren kan worden. Daar waar de Heere tot zijn volk wil komen. In de weg van het offer. In de weg van de bloedstorting. Daar waar alles sprak van Christus en zijn verzoenend werk, zijn verlossing. Maar David moet het allemaal missen. Hij is ver van die voorhoven verwijderd. En dat doet hem uitroepen, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Kent u dit verlangen? Is het in uw en jouw leven ook in de eerste plaats om de Heere te doen? En is daarom het huis van God voor u ook een dierbare plaats geworden? Omdat je juist daar als een arme verloren zondaar hebt mogen horen, mogen ondervinden hoe goed God is voor slechte mensen. Omdat je juist in Gods huis gehoord hebt wat God bereid heeft voor verloren mensen en hoe die verloren mensen in een weg van recht weer met God verzoend kunnen worden. Die plaats waar het bloed van Christus druppelde. De plaats waar Christus werd uitgestald. En dat deed wat in je ziel. Die plaat waar je voor het eerst en steeds weer opnieuw hebt mogen ervaren hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Ja, dan is Gods huis een bijzondere plaats voor je. En wil je daar zo graag zijn? En verlang je om daar elke keer weer te mogen zijn? En begrijp je de dichter zo goed als je de gemeenschap met de Heere weer kwijtgeraakt bent? Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven waar de Heere is. Ja, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Weet u wie dit verlangen ook kende? Ten volle kende, ten diepste kende. De Heer Jezus zelf. Want kinderen, jongens en meisjes. De Heer Jezus was ook al heel jong in de kerk gebracht. Toen was hij nog maar 8 dagen. En na 40 dagen is hij er weer geweest. Als een kleine baby. Als een zuigeling. En ongetwijfeld zal hij er meer geweest zijn. De Bijbel zwijgt daar voor de rest over. Maar dit weten we wel, toen hij 12 jaar was, wilde hij zo graag naar de tempel, het huis van God. Hij verlangde steeds naar de gemeenschap met zijn vader. En elke dag, zou je kunnen zeggen, was daar die sterke begeerte om in het huis van zijn vader te zijn. Met dat sterke verlangen om bij God eenmaal terug te mogen keren in het hemelse heiligdom. Maar hij wist het, dan moet ik een hele diepe weg gaan. En zo komen we hem tegen als de worstelaar in Gethsemane. We komen hem tegen aan het kruis van Golgotha, waar wij hem uit de diepten van zijn nood horen roepen, mij dorst. En dat was meer dan alleen dorst naar water. Dat was ook het dorst naar God, om weer terug te mogen keren als hij alles volbracht had. Ja, zijn ziel dorste naar het vaderhuis hierboven. En tegelijkertijd ging zijn hart ook uit naar al die zondaren voor wie hij aan het kruis heeft geleden en is gestorven. Ja, de Heer Jezus kon ook volkomen met heel zijn hart zingen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En als dat gebed, dat verlangen nou in je hart wordt geboren, dan vloeit het voort uit de Heer Jezus. Zo bad David op zijn vluchtweg. Met een sterke begeerte naar Gods huis, waar het altaar stond. En weet u, gemeente, die sterke begeerte van David om daar in het huis van God te mogen zijn, dat ging gepaard met een heilige jaloezie. Niet alle jaloezie is zonde. Er is ook een jaloezie wat een genade is. En dat zie je hier bij David openbaar komen. Want jongens en meisjes, elke keer als hij nadacht over Gods huis met dat altaar enzovoort, schoot hem iets in de herinnering. Iets wat hij heel veel keer had gezien als hij in de tabernakel was. Want rondom de plaats waar het altaar stond, de altaren stonden, daar waren elke dag mussen te vinden. Daar waren elke dag zwaluwen te vinden. En dat is wel te begrijpen, want daar in die tabernakel, in die voren, was altijd wel wat te vinden om te eten. Kruimeltjes brood en zaadjes van de korenhalmen die daar werden gebracht in de voorhof. En daarom waren er altijd wel mussen en zwaluwen te vinden rondom het huis van God. En daar voelden ze zich blijkbaar veilig, want David wist het en heeft het verschillende keren gezien dat ook die mussen een woning hadden gevonden in de tabernakel en dat de zwaluwen daar hun nesten hadden gemaakt. waar ze de eieren konden uitbroeden, waar ze hun jongen konden verzorgen. Zij hadden een huis, een nest bij Gods altaren. En dan moeten we ons dat niet voorstellen, dat als deze preekstoel nou het altaar was, waar elke dag al die dieren werden verbrand, dat dan hier aan de onderkant die nestjes werden gemaakt. Dat kon natuurlijk niet, want er liepen altijd priesters omheen. En wat dacht je van de hitte die van dat vuur afkwam en de rookontwikkeling die er stond? Nee, we moeten dat meer opvatten in de nabijheid van die altaren. Bijvoorbeeld onder de balken van dat tabernakelcomplex, of onder die gordijnen die over dat heiligdom waren gespannen, of in de bomen in de nabijheid van die tabernakel. En David wist het. Hij had het zo dikwijls gezien, die vele mussen en zwaluwen. En wat werd hij jaloers, toen hij daar ergens in de wildernis, in dat overjordaanse moest vluchten en zijn gedachten uitgingen naar dat altaar, naar Gods voorhoven. Hij zag in gedachten die mussen vliegen. Hij zag die zwaluwen af en aan gaan naar die nesten. En hij kon er niet komen. Hij was er ver vandaan. O, wat kreeg hij een heilige jaloezie als hij dacht aan die mussen en die zwaluwen. Ja, hij bezweek bijna. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Daar wilde hij zijn. Ja, bij die altaren. Maar die musjes rondvlogen, waar die zwaluwen hun nest hadden, waar alles sprak van Gods recht en Gods genade, waar alles heen wees naar het grote offer dat Christus eens zou brengen aan het kruishout op Golgotha. Gemeente, als je iets van dat verlangen mag kennen, dan wordt de dienst des Heren een liefdedienst. Dan verbleekt echt de wereld met al haar begeerlijkheden. En dan kunnen er momenten zijn dat je altijd wel in het huis des Heren zou willen blijven. En dan begrijp je de dichter die later in deze psalm ook zegt: één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ik ware liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. Want dat huis van God is de beste plaats. Daar wil je steeds weer komen, daar wil je steeds weer wezen. Niet als een rechthebbend mens, maar als een dorpelwachter. Al zou je elke keer maar achterin moeten zitten. Maar als je maar wat op mag vangen van het heilig evangelie, om in Gods huis te zijn als een bedelaar aan de troon van Gods genade, of als zo'n mus, als zo'n zwaluw. En daar kunnen we heel veel van leren, onze tweede gedachte. Een zalige les bij die plaats. David was jaloers op een musje en op een zwaluw. Waarom? Er is van die vogeltjes wat te leren, gemeente. Wat waren dat eigenlijk voor vogeltjes die ook in het land Palestina voorkwamen? Het is de moeite waard om daar deze middag eens een ogenblik bij stil te staan. Trouwens, roept de Heer Jezus ons daar zelf niet toe op. Aanzie de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voed nochtans dezelfde, gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Nou, als de Heer Jezus ons oproept aan zie de vogelen des hemels, dan gaan we eerst maar eens naar een musje kijken vanmiddag. Ik hoop dat die musjes zitten. En dat u niet te groot bent om met een musje vergeleken te worden. Wat waren dat eigenlijk voor vogeltjes? Je kent ze wel, want ze zitten hier in Nederland ook. En ze kwamen ook in Israël veel voor. Alleen, te midden van al die vogels die daar leefden, waren mussen nou niet van die aanzienlijke vogels. Er wordt er in het Hebreeuws het woordje tzipor genoemd. gebruikt, dat betekent eigenlijk vogeltje. Dat is een verkleinwoord, wel een vogeltje dat chilpt. En daarom is het heel begrijpelijk dat dat woord ook vertaald wordt met een mus. Klein, onaanzienlijk, niet met die prachtige kleuren, een eentonige kleur feitelijk. En mussen werden in Israël genoemd de straatjongens onder de vogels. Ze waren ook te koop. Mogelijk voor de offerdienst, zo laat de Joodse verklaring van de Bijbel ons weten. Maar uit de prijs die je moest betalen voor een mus kunnen we wel opmaken dat die musjes nou niet van grote waarde waren. Wat zei de Heer Jezus in Matthäus 10 vers 29, twee musjes worden voor één penning verkocht. Omgerekend is dat 5 cent per musje. En als je er meer nodig had, laat ik het zo zeggen, kon je ze nog met korting krijgen ook. Want in Lucas 12 vers 6 lees ik dat je 5 musjes voor 2 penningen kon krijgen. 5 musjes voor 10 cent, dat betekent 2 cent voor 1 musje. Niet veel waard, hè? Maar wel voor God. Heb je daar wel bij stilgestaan? Want ze hadden een plaats in Gods huis. Daar vlogen ze af en aan, die vogeltjes van 2 cent waard. Daar bouwden ze hun nesten. Is dat niet wonderlijk? Voor die onaanzienlijke, supergoedkope, verachte musjes was er een plaats in Gods huis. Weet u waarom? Omdat God de Vader, zo zegt het woord van God, voor die musjes wilde zorgen. Weet u wat er in de Bijbel staat? En niet één van die musjes is door God vergeten. Ja, heeft de Heer Jezus gezegd, niet één van die musjes zal op de aarde vallen zonder de wil van mijn Vader. En daarin ligt zo'n troostvolle les, gemeente. Want zoals die kleine musjes, die onaanzienlijke verachte musjes, een woning hadden bij Gods altaren, zo zijn arme zondaren welkom bij Christus. Het onedele, het verachte, het kleine heeft God uitverkoren om zalig te maken. Is dat geen wonder? Zijn hier vanmiddag geestelijke musjes. Hier in Gods huis. Het is mogelijk om zo'n musje te zijn. Want David zingt van de mussen die een huis hadden bij Gods altaren. Bij u, mijn koning en mijn God. Die verachte musjes hadden een plaats bij het altaar. O, denk je dat het voor u niet kan? Denk je dat je te veel gezondigd hebt? Dat je te veel veracht bent? Dat het onmogelijk is? Leer hieruit, uit het leven van die mussen, dat je welkom bent bij Gods altaar. Zalig de mens die als zo'n geestelijke mus mag leren. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En wat ga je dan ontdekken? Dat je van grote waarde bent voor God. Gods kinderen zijn van grote waarde. Hij zal er niet eentje vergeten. Hoe klein hij zij of groot. Zijn oog is altijd op al die mussen geslagen. En zijn trouwe zorg gaat naar elk van die geestelijke mussen afzonderlijk. Want ze zijn het eigendom geworden van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus heeft al die mussen gekocht. Nee, niet voor 2 cent. Niet voor 5 cent. Zelfs niet met goud en zilver. Maar met zijn dierbaar bloed, waar het water deze middag van sprak. Wat zalig om zo'n musje te mogen zijn. Gewassen in het bloed van Christus. Gekocht door het bloed van Christus. En dierbaar kostbaar in de ogen van de Vader. Niet één zal door God vergeten worden. En niet één zal verloren gaan. Dat zijn de mussen. En dan de zwaluws. Want David dacht, terwijl hij moest vluchten, niet alleen aan die musjes die zo in het huis des Heren vlogen, maar hij kreeg ook de zwaluwen in gedachten die van die mooie nesten maken, weet je wel, zo in zo'n hoekje. Je hebt ze vast wel eens gezien. En als David hier in deze psalm het woord zwaluw gebruikt, dan bedoelt hij ook echt de zwaluwen die daarvoor kwamen. Maar dan gebruikt hij een woord dat afgeleid is van een werkwoord dat betekent loslaten, in vrijheid gaan. En dat zegt nou precies iets over zwaluwen. Want zwaluwen, die hebben er een hekel aan om in een gevangenschap te verkeren. Je kan ze ook eigenlijk niet als huisdier houden. Dat is het verschil met een kanarie. Dat is het verschil met duiven bijvoorbeeld. Die vinden dat zo erg nog niet. Maar een zwaluw wel. En als een zwaluw gevangen wordt en je stopt hem in een kleine ruimte, dan wordt hij ontzaglijk bang. En dan gaat zo'n zwaluw piepen. Aangrijpend piepen. Nee, een zwaluw is het best in zijn element als in de vrijheid vliegt en door dat luchtruim gaat. Dan is hij werkelijk in zijn element. Maar als hij bedreigd wordt of gevangen wordt, dan gaat hij angstig piepen. En dan kom ik dat ook in de Bijbel tegen als beeld van een zondaar die sterven moet en voor zijn waarneming niet sterven kan. Omdat hij voelt dat er tussen God en zijn ziel nog niet goed ligt. En misschien weet u al wie ik bedoel. Dat is koning Hiskia. Hij werd ernstig ziek. En de profeet kwam bij hem en zei: Hiskia, ga alles maar klaarmaken. Ga het maar tegen je familie zeggen. Maar het zal niet lang meer duren of je moet sterven. En toen kwam Hiskia in de nood. Weet u waarom? Hiskia wist welke belofte God aan zijn voorvader David gedaan had. Dat uit het huis van David de Messias geboren zou worden. En op het moment dat Hiskia ziek wordt, heeft hij nog geen zoon. Dus kan de belofte niet worden vervuld als Hiskia nu zou moeten sterven. Dan kan de Christus niet geboren worden. Dan kan de offerdienst niet in Christus vervuld worden. Dan zal het bloed van Christus niet eenmaal vloeien, ook tot zaliging van Hiskia. En dan zal zijn schuld niet betaald kunnen worden. O, als hij nu moet sterven zonder kind, dan zal de belofte van God haar vervulling zeker missen. En wie kan voor God bestaan, gemeente, buiten Christus? Als de schuld op je afkomt, als de zonde drukt, en je hebt geen borg voor je ziel, geen borg voor je schuld. Zo was het bij Hiskia. En toen kwam hij als een zwaluw in de banden. Toen kwam hij als een zwaluw in de benauwdheid. En dan staat er in Gods woord dat hij piepte als een zwaluw. En in die nood piepte hij het uit. Mijn ogen verhieven zich omhoog, o Heere. Ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En wat is nu het wonder voor die geestelijke piepende zwaluws die dit gaan roepen uit de diepten van ellende met Hiskia. die krijgen een plaats bij Gods altaren. Die krijgen een plaats daar waar Christus het offer is. En op die plaats gaan die piepende zwaluwen beleven, die roepen: wees gij mijn borg, o Heer Jezus Christus, dat Christus voor al hun zonden betaald heeft. En op grond van het offer van Christus, en op grond van de voorbeden van Christus, zullen al hun zonden worden vergeven. Dan hoor ik Hizkia niet meer piepen gelijk een zwaluw, maar dan hoor ik hem zingen uit de volheid van zijn gemoed: gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ze in de groeven der vertering niet kwamen, want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Wat een zaligheid. Zo'n zwaluw was ook David. Niet meer gebonden door de zonden. Niet meer gebonden onder de wet. Niet meer gebonden onder de dood. Maar in Christus in de vrijheid gezet. Zoals we het straks aan het einde van de dienst gaan zingen van een andere vogel. Gelijk een duif in het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit, in het licht van de zonnestralen, in de vrijheid, onder de stralen van de zon der gerechtigheid, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Want de lessen, hè, in zo'n musje, in zo'n zwaluw, zou je er zo een willen zijn. In je persoonlijk leven. Maar er is nog een les. Niet alleen voor het persoonlijk leven, maar ook voor het gezinsleven. Als je kinderen mag hebben, want David wist het wel, die mussen die vliegen daar af en aan en die zwaluwen ook, maar ze hebben daar nesten. En daar leggen ze hun jongen in. En ligt daarin niet de roeping voor allen die kinderen hebben gekregen om hun kinderen te brengen bij Gods altaren? Dat is bij de genadetroon van God. Ligt daarin niet de roeping om je kinderen ten doop te houden? Om ze te gaan onderwijzen vanuit het woord, wat de diepe betekenis is van de heilige doop? Om met je kind te spreken over de zonde en dat boze hartje waarmee je geboren wordt. Om te vertellen dat het onrein is en dat we zonde doen omdat er in het paradijs iets ergs gebeurd is, namelijk de zondeval. Om als vader en moeder je kinderen voor te gaan in de vrezen des Heren. Ouders, vaders in ons midden, moeders in ons midden, wat merken je kinderen aan je? Kunnen ze het wel eens aan je zien en merken dat je de Heere lief hebt en dat je buiten het altaar niet kunt? Proeven ze en merken ze dat je je kinderen legt bij Gods altaar? Om ze daar neer te leggen voor de troon der genade als een rechteloze vader, als een verzondigde moeder. En te zeggen: Heer, ik heb niets waarom u naar mijn kinderen zou om kunnen zien, maar ik leg ze bij uw altaren. Bij u mijn koning en mijn God. Ik breng ze bij u niet omdat ik iets heb, maar vanwege dat bloed van Christus, waarin het toch mogelijk is dat ook mijn jongen en mijn meisje, mijn kinderen zalig kunnen worden. Dat is de les van die mussen en die zwaluwen die hun kind, die jongskens legden in die nesten bij Gods altaar. Opdat die kinderen gewassen zouden worden door het bloed van Christus. En omdat de Heere door dat wonder in hun hart en leven ervoor gaat zorgen dat ze ook tot die zalige belijdenis mogen komen die wij David hier horen uitspreken. Bij uw altaren, Heere der Ischaren, mijn koning en mijn God. Onze laatste gedachte, een gelovige belijdenis vanwege die plaats. Terwijl David moest vluchten en zijn gedachten gingen naar het huis van God, en hij zo heilig jaloers werd op die mussen en zwaluwen die hij in gedachten daar zag bij Gods altaar, en gebeurde wat is een hart. Gods geest deed wat. Terwijl hij het moeilijk had, terwijl hij ver bij die altaren vandaan was en zo jaloers op die vogels, gaf de Heilige Geest toch op afstand een troost in zijn hart. Want David werd geleid naar Gods altaren in meervoud. En het zijn er inderdaad twee. Het brandofferaltaar in de voorhof en het reukofferaltaar in het heilige. En toen ging de Heilige Geest David met die altaren troosten. Hij ging hem troosten met het brandofferaltaar. Maar die offerdieren werden geslacht, waar de offeraar zijn hand op het beest lag. En waar een ware Israëliet, een kind van God, leerde verstaan: ik sta hier als zondaar. Ik heb het verdiend dat ik op dat altaar verbrand zou moeten worden vanwege mijn zonde. Maar op diezelfde plaats, en David heeft het ook ervaren op die plaats, mocht hij door genade geloven dat God zichzelf een lam ten brandoffer had voorzien. En terwijl die zondaar op het vuur zou moeten, ging in plaats van die zondaar het offerdier dat heen wees naar Christus. Dat brandofferaltaar dat sprak van de verzoening door voldoening. En als het geloof in de beoefening was bij de ware gelovigen van het Oude Testament, dan zagen ze door dat offerdier heen in de verte op de gekruisigde Christus, en kregen ze bij dat brandofferaltaar te geloven: ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En ziende op dat offerdier, ziende door dat offerdier, door het geloof op die Christus in de toekomst, konden ze het bij het brandofferaltaar zingen, op grond van recht: looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Dat bracht de geest opnieuw in het hart van David. Maar ook de troost van het reukofferaltaar. Als elke dag die dienstdoende priester met het kool van brandoffertaar het heiligdom binnenging om daar dat reukwerk aan te steken, en als dan de rook omhoog ging, bad hij voor het volk als een voorbidder voor het volk. En wat liet de Heilige Geest door het geloof verstaan? Dat de Heer Jezus Christus niet alleen een offer zal komen brengen op de aarde, maar dat hij door lijden tot heerlijkheid zal ingaan om in het hemelhof de grote voorbidder te zijn die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Die de voorspraak bij de Vader is, indien wij gezondigd hebben. En op grond van zijn voorbeden zal God een arme bidder op aarde verhoren, zodat je door het geloof liet zingen: gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. Kijk, en dan bracht de geest David in de gedachte, en daar werd hem mee vertroost, en dat deed hem belijden bij uw altaren: Heere der Scharen, mijn koning, mijn God. Daaruit kunnen we opmaken dat hij vertroost werd. O, hij zag op de Heere der Scharen. Hij zag op die trouwe verbondsgod die het ook steeds weer voor David had waargemaakt: ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de God aller genade die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Jawel, de Heere der Scharen, omringd door miljoenen engelen in de hemel. De Heerscharen, de lege scharen, die dag en nacht zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen. O David, dat grote gedachte van zijn God. En zijn hart was vervuld enerzijds met een diep ontzag, want het was de Heere der Scharen. Maar anderzijds ontstond weer dat tere vertrouwen op die trouwe verbondsgod. Die boven alles staat, die alle dingen regeert en die bij macht is om hem weer terug te brengen in de voorhoven des Heren. En wat zegt hij dan? Als hij zo op grond van die altaren de Heer in het oog krijgt, dan stroomt zijn ziel over. Dan wordt het geloof sterk. En mag hij mijnen door het geloof. En hoor ik hem zeggen, mijn koning en mijn God. Mijn koning die het zalig slot ver boven andere goon kan schenken. Die koning die mij te sterk geworden is. Die koning die het voor het zeggen heeft in mijn leven. Ja, die koning die zich zal laten kronen met een doornenkroon. Die koning die zich als de koning der Joden zal laten kruisigen. Maar wel een koning die de dood zal overwinnen en die de eeuwige levensvorst geworden is. En die koning, zegt David, is mijn God. Mijn God. En wat kunnen we daaruit opmaken? Dat David wist wie Christus was. Hij leerde Christus door het geloof kennen in de weg van zijn vernedering. Die hij moest gaan als mens. Maar ook heeft hij Christus leren kennen in zijn verhoging, al was het vanuit de verte, door de verrekijker van het geloof. Die eenmaal weer terug zal gaan naar de hemelse heerlijkheid. Waar juist een goddelijke natuur zal schitteren. En dat bracht hem tot die belijdenis. Mijn koning en ook mijn God. O, wat werd David vertroost. Het is alsof ik hem hoor zeggen. Mijn koning, u bent ook mijn God. En daarom kon u de toren over de zonde dragen. Mijn koning, u bent ook mijn God om mij tot God terug te brengen. Mijn koning, u bent ook mijn God om mij met God te kunnen verzoenen. Mijn koning, u bent ook mijn God om mij weer in de gemeenschap met uw Vader te brengen. Ja, mijn koning, u bent ook mijn God om mij eens in die hemelse heerlijkheid te brengen. Mijn koning, want u bent ook mijn God om altijd mijn koning te zijn. Wat een wonder, als je door genade deze gelovige belijdenis mag leren belijden. Al is het misschien in de moeite van je leven. Al is het misschien in de aanvechtingen van je leven. Misschien onder de last van zonde en plagen. Onder de druk van een tegenspoed die de Heere zendt. Maar laat het dan zo mogen zijn. Dat je met die dichter tot jezelf zou mogen zeggen. Ja, bij Gods altaar, maar daar alleen wordt het geleerd. Mijn ziel. Hoe treurt ge dus? Verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeren welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen. En daarom uw hoop herleef na zijn gebod, na zijn woord, na zijn belofte. Opdat je tot dat hoogtepunt mag komen, net als de dichter. Mijn redder is mijn God. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, soms kan het allemaal zo moeilijk zijn wat wij in uw woord vinden. En dat er van die gedeelten zijn die wij zomaar niet kunnen begrijpen. En wie zal u kunnen begrijpen als de Heere der scharen? Maar wat wilt u toch laag afdalen tot ons menselijk verstand dat zo beperkt is. Dat u zelfs musjes en zwaluwen wil gebruiken om onderwijs te geven over het leven met u en hoe we aan dat leven komen. En zo mochten wij deze middag daarvan horen. Heren, dat ook de kinderen dat zullen begrijpen en ook als een musje zouden mogen worden of zijn. En wij ouderen als een zwaluw, om het voor onszelf te zoeken bij uw altaren, maar ook voor onze kinderen, ja voor het degene in het midden van de gemeente, die nog buiten u voortleeft. Heren, zou u dit woord met uw zegen willen achtervolgen? Ook het zichtbare evangelie, wat u bij de prediking gaf. O Heren, laat het niet eenmaal tegen ons getuigen, maar wilt u doen met dit woord wat u behaagt tot uw eer. Hartelijk dank, Heren, voor datgene wat u deze dag gaf. Laat het woord met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Help ons elke dag en leid ons heen naar de zondag, die dan straks toch weer komen mag, elke keer weer opnieuw. Wilt u evangelist borg geven wat nodig is om uw woord te brengen, ook hier in ons midden, en wilt u met ons zijn als wij de gemeente van Nieuwkoop mogen dienen. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 68 en daarvan het 7e vers, 68 vers 7. Latijn in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.